Gemeente, een enkele mededeling vooraf aan u namens de kerkraad. Donderdagmiddag 25 juni is er weer een contactmiddag voor ouderen en alleenstaanden. Deze begint om 2:30. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Uw gaven zijn in deze dienst bestemd. De eerste rondgang voor de kerkelijke kassen. En volgende week zondag de eerste collecte voor de kerk en de tweede voor de bouwkas. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van alle koningen der aarde. Amen. Willen wij gemeente deze eredienst vervolgen door met elkaar te zingen uit Psalm 25, het vierde vers. Zeren goedheid kent geen palen. God is recht, dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. En wat er verder uit volgt, het vierde vers van Psalm 25. Gemeente, stellen we ons vanmorgen allereerst onder de tucht en de vertroosting van Gods heilige wet. Waarna we willen zingen uit Psalm 32, het derde vers. Ik bekend, o Heer, aan u oprecht mijn zonden. En wat daar verder uit volgt, het derde vers van Psalm 32. willen we zingen naar de lezing van Gods heilige geboden, waarna de schriftlezing volgt uit Handelingen 8. En uit dit teksthoofdstuk willen wij de versen 9 tot en met 25 lezen. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Dan lezen wij met elkaar uit Handelingen 8 vanaf het 9e tot en met het 25e vers. En een zekere man met name Simon was tevoren in de stad plegende toverij en verrukkende de zinnen des volks van Samaria, zeggende van zichzelf dat hij wat groots was, welke ze allen aanhingen, van de kleine tot de grote, zeggende: deze is de grote kracht Gods. En zij hingen hem aan, omdat hij een lange tijd met toverijen hun zinnen verrukt had. Maar toen zij Filippus geloofden, die het evangelie van het koninkrijk Gods en van de naam van Jezus Christus verkondigde, werden zij gedoopt, beiden, mannen en vrouwen. En Simon geloofde ook zelf. En gedoopt zijnde bleef gedurig bij Filippus en ziende de tekenen en grote krachten die er geschieden, ontzette hij zich. Als nu de apostelen die te Jeruzalem waren, hoorden dat Samaria het woord Gods aangenomen had, zonden zij tot hen Petrus en Johannes, de welke afgekomen zijnde baden voor hen dat zij de Heilige Geest ontvangen mochten. Want hij was nog op niemand van hen gevallen, maar zij waren alleenlijk gedoopt in de naam van de Heere Jezus. Toen legden zij de handen op hen en zij ontvingen de Heilige Geest. En als Simon zag dat door de oplegging van de handen der apostelen de Heilige Geest gegeven werd, zo bood hij hun geld aan, zeggende: geeft ook mij deze macht, opdat zo wien ik de handen opleg, hij de Heilige Geest ontvangen. Maar Petrus zeide tot hem: uw geld zij met u ten verderven, omdat gij gemeend hebt dat de gave Gods door geld verkregen wordt. Gij hebt geen deel, noch lot in dit woord, want uw hart is niet recht voor God. Bekeer u dan van deze uw boosheid en bid God of misschien u deze overlegging uws harten vergeven wierd. Want ik zie dat ge zijt in een gans bittere gal en samenknoping der ongerechtigheid. Doch Simon antwoordende zeide: bid gij lieden voor mij tot de Heere, opdat niets over mij komen van hetgeen gij gezegd hebt. Zij dan nu, als zij het woord des Heeren betuigd en gesproken hadden, keerden wederom naar Jeruzalem en verkondigden het evangelie in vele vlekken der Samaritanen. Gemeente, willen wij vooraf de Heere bidden om zijn onmisbare zegen over de bediening van zijn woord. In onze voorbeden willen wij gedenken aan Willemijn Filerius, van wie ik zo even heb begrepen dat haar naam meer dan eens is genoemd in de onderlinge samenkomst van de gemeente. Het tekent de ernst van haar jonge leven. Daarom andermaal willen we haar brengen voor de troon van Gods genade, samen met Corné de Geus, die aanstaande dinsdag aan zijn schouder moet worden geopereerd. En we willen denken in onze voorbeden ook aan de jongeren in ons midden die in de afgelopen weken teleurstelling te verwerken hebben gekregen. Het zij dat zij definitief gezakt zijn of nog een herexamen zullen mogen afleggen. De dankzegging is verzocht door zuster Nieuwland, die ook kort geleden een operatie onderging, maar na de operatie is de uitslag toch niet zonder hoop. Vandaar ook de Heere dank. In onze dankzegging denken we ook vervolgens aan broeder T. Lodder, die weer thuis mocht komen nadat hij ook in het ziekenhuis moest worden opgenomen. En niettemin zijn er ook jongeren die verblijd werden door een goede uitslag. Droefheid en blijdschap, ze gaan ook vanmorgen weer samen. En dat zal ook bij menig een de stemming bepalen waarin hij of zij mag en hoopt te luisteren naar het woord van God. En daarom bidden we voor alle dingen om Gods onmisbare zegen over de bediening van zijn woord. Heere, bij alle dingen die zich in deze ogenblikken, aan het begin van deze eredienst, van ons meester kunnen maken, bidden wij van u. Of u onze gedachten, onze gevoelens en al die dingen die ons bezighouden, gevangen wilt nemen onder het geheim van het evangelie, dat ook vanmorgen weer verkondigd staat te worden. En wilt u ons daar ook in gedenken, zowel in het spreken als in het luisteren. Ook als we op een andere plaats als hier in uw bedehuis mogen meebidden. Mogen meeluisteren naar het woord dat u ons geeft. Alle dingen, Heere, ontvangen wij immers in de weg van uw goddelijke voorzienigheid. En de ene gave wordt gemakkelijker geaccepteerd als gaven die tegen ons vlees en bloed kunnen ingaan. En daarom vragen wij van u, Heere, laat uw woord en laat uw geest voor alle dingen, als de geest van vertroosting, als de geest van volharding, maar ook de geest die ons in al de waarheid leiden wil, ons meenemen. Ons meenemen in de weg waarin u ons brengen wilt. De verkondiging van dit evangelie, als we bepaald zullen worden bij een bijzondere boodschap die ook naar Pinksteren gehoord moest worden. Die ook naar Pinksteren heeft plaatsgegrepen. Opdat wij, Heren, allen, jongeren en ouderen, meegenomen mogen worden in uw wonderlijk, maar daarmee niet minder ook heilrijk, verlossend, heilbrengende genade. Want dat is de weg die wij meer dan andere wegen hebben te verkiezen, maar waar we niet minder voor ingewonnen moeten worden. Trek ons dan ook in het morgenuur met koorden van liefde, van goede tierenheid en van waarheid. Ook als we met een mengeling van gevoelens en een veelheid aan gedachten de weg naar uw huis weer zijn gegaan. En die ook mogen gaan door de kracht die u ons daartoe geschonken hebt. Laat ons dat niet minder mogen opmerken als een bewijs van uw bemoeienis, als een bewijs van uw goedheid. Ook al bevinden we ons in wegen van tegenspoed en kruis dragen, en valt het ons niet gemakkelijk, Heren. We zijn er, maar daar is misschien voor sommigen van ons alles mee gezegd. Ons hart doorwond en verslagen door het lijden en de moeite en het verdriet dat het leven ons tot hiertoe heeft gebracht. Het komt naar ons toe, het komt telkens weer over ons heen, ook als gemeente hier in Middelharnis. Ook al zijn er vaak dezelfde en de voor ons vertrouwde namen, niettemin bidden wij van u, Heere. Laat ons toch niet opgaan in allerlei vanzelfsprekendheden. Maar geef ons door de geest der genade en der gebeden ook het liefdesvuur. Om u aan te lopen als een waterstroom. Als gemeente, één van hart en één van zin. Omdat de boodschap naar Pinkster ons ook dat leert. Dat u grote wonderen wilt doen als er in ware eendracht gebeden en gesmeekt mag worden. Als ook nu. Voor de jonge Willemijn, van wie de naam al zo vaak genoemd is en zo vaak met aandrang is neergelegd bij u als de God van haar leven, als de schepper en onderhouder, zoals we dat belijden, ook al wordt dat belijden vaak aangevochten, als we denken aan haar moeitevolle leven. Zo jong geplaagd door een ziekte waarvan ze al vele jaren weet dat haar levenstijd begrensd zal zijn in vergelijking met vele van haar leeftijdgenoten. En u weet wat daar nog bij gekomen is. Heere, het doet ons verstommen door stilzwijgen. Wat zien we ook in deze dingen? Dat u weg in het heiligdom gaat. Wat zullen we van al deze dingen zeggen? Heere, bewaar haar en haar ouders voor verkeerde gedachten en gevoelens. Bewaar ook voor bitterheid, voor opstand. Vin Willemijn en haar ouders, haar broers en zusters wellicht ook in voor het ondoorgrondelijke en het daarom voor ons onafvolgbare van uw handelen. Toch is er ook bij alle moeite reden tot ootmoedige dankzegging. Gezien de kritieke situatie waarin zij heeft verkeerd, dat de doktoren en sommigen met hen hebben mogen vaststellen dat het haar weer mogelijk is om te ademen zonder hulpmiddelen. En het zijn vaak de kleine dingen als een teken, Heere, van uw zorg, waar we moed uit mogen putten, waar we hoop tegen hoop ontvangen. Maar wilt u nu ook het werk voleinden, Heere? In die zin dat Willemijn ook uit deze kritieke fase doorgeholpen mag worden, dat ze uitkomst mag ontvangen van u als de opperste medicijnmeester, die grote heelmeester van ziel en lichaam beide. En wat de ziekte betreft waarmee zij min of meer toch geboren zal zijn geworden, bidden wij van u, Heere, houd u haar in uw handen met kracht omvat. En draag haar als van onder eeuwige armen. Verblijd ons door uw daden. Schenk ons als gemeente volharding in het gebed. En dat we niet ons verstand laten spreken, maar het hart door uw geest ook aangeraakt om te bidden zonder ophouden. Zou iets voor u te wonderlijk zijn. Heere, mag ons dat ook verlevendigen. In het juiste zien op uw hand, waarin het onrecht nooit gevonden wordt, maar dat u het waar wilt maken voor allen die geloven. U ziet in gunst op allen die u vrezen, hoe donker ooit uw weg mag wezen. Heere, want de schaduwen vallen ook als we jong zijn. Ook op deze Vaderdag, ook al is dat misschien een wereldse gewoonte, we doen er ook in de kerken op gepaste wijze aan mee, moet het ook voor vader Corné de Geust een ware beproeving zijn. Ook die dingen waar hij mee te kampen heeft en waar zijn vrouw en kinderen ongetwijfeld ook in delen, in meelijden, in meestrijden. Heere, ga ook met hem de weg. En wilt u verlichting ook in dit lijden, in de pijn ook schenken. Geef duidelijkheid in dat wat de oorzaak is van al deze ongemakken. Geef hem kracht naar kruis. We bidden dat ook in een heel andere situatie voor onze jonge mensen. U weet, die hebben gehoopt en gebeden, die ook met verwachting het examen zijn ingegaan, die zich daartoe hadden voorbereid. Steun het op uw belofte dat u de vlijtige hand ook uw zegen niet zult ontzeggen en dan toch een teleurstelling. Heren, dat ze ook die mogen verwerken met u. Het zij dat het een jaar zal kosten, het zij dat we in de komende week opnieuw onze gaven mogen geven onder het beding van uw zegen. Er zijn er ook die verblijd werden, Heren. Mag het een blijdschap zijn in u, opdat niemand roeme, maar alleen verwonderd en verootmoedigd onder de genade die u daar en ook de andere jongeren van de gemeente hebt willen bewijzen. Dankt God in alles. Laat dat ook in de zielen van onze kinderen gegrift mogen zijn. De dankzegging doen we ook voor onze hoogbejaarde zuster Nieuwland, voor onze broeder Lodder. Heren, beide zijn ze ook, zij het niet zonder spanning, verblijd door uw weldaden. Al of niet na het ondergaan van een operatieve ingreep of een andere oorzaak. Wilt u hen beiden blijvend gedenken en laten zij zich ook niet minder omringd mogen weten als door een muur van gebeden. Schenk en vermeerder ons het geloof dat de engelen in de hemelen zich ook in dit morgenuur zullen verblijden over één zondaar die zich tot u bekeert. Want daartoe zendt u ons immers uw waarheid, opdat wij in de waarheid zouden wandelen, Heren, tot roem van uw genade, om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, willen we nu gaan zingen als inleiding op de prediking uit Psalm 119 en daarvan de versen 18, 47 en 52. Doe mij op het pad van uw geboden treen, schraag op dat spoor mijn wankelende gangen. En wat er verder volgt uit de versen 18, 47 en 52 van Psalm 119. We willen dat alles zingen als inleiding op de prediking van Gods woord. En ik begrijp nu pas, maar dat komt als je van ver komt. Me vergist heb in de aankondiging van een van de collecten. Er staat niet de eerste collecte, maar één collecte is bestemd voor de kerkelijke kassen. Ik ga vanuit dat u weet waarvoor uw gave voor de andere rondgang is bestemd. De Heere zegene u in het geven van uw gaven. Gemeente, zingen we straks na het amen op de prediking uit Psalm 139. Het 14e vers: doorgrond me en ken mijn hart, o Heer. En wat er verder uit volgt, het 14e vers van Psalm 139 willen wij straks zingen na het amen op de prediking. Gemeente, waar God zijn kerk bouwt, bouwt de Satan een kapel. Een oud gezegde, een spreekwoord dat bij jong en oud ook in uw midden ongetwijfeld bekend zal staan. Maar hoe oud, als misschien ook wel ouderwets achterhaald, blijkt het helaas nog steeds de werkelijkheid aan te geven. Niet alleen van het kerkelijke leven in het verleden, maar ook, moet gezegd, tot op de dag van vandaag. Waar God werkt, daar kan en moet enerzijds worden gezegd: wie zal het kunnen keren? Maar het is niet minder waar dat als God gaat werken, de duivel, de boze, Gods grote tegenpartijder, als de overste van deze wereld, zo wordt hij toch genoemd, niet waar, er altijd bij is om het zijne te laten gelden. Wel, ook diezelfde lijn treffen wij in de boodschap die ik vanmorgen aan u door mag geven. Als een boodschap van een van de meest indrukwekkende gebeurtenissen die ook sinds de uitstorting van de Heilige Geest hebben plaatsgegrepen. Eigenlijk heeft dat de instituering van Gods gemeente door de uitstorting van de Heilige Geest, en u weet, dat houden we ook voor de geboortedag van de Nieuwtestamentische Kerk, bepaald en getypeerd. Het is van meet af aan, na een korte bloeitijd, een bestreden kerk geworden en geweest. Zodat ook van de echte Pinkstergemeente mag worden gezegd, van haar ontstaan en van haar voortbestaan, dat het een strijdende kerk is geweest, waarvan de strijd getekend is geworden zoals God dat van het begin af aan al heeft voorzegd. Toen hij sprak: ik zal vijandschap zetten. Gods werk, dat is niet te ontkennen, wordt altijd tegengestaan. Het zij bedekt, het zij openbaar of op een schaamteloze wijze. Wel, dat vinden we direct naar Handelingen 2. In de hoofdstukken zelfs voorafgaande aan ons tekst, hoofdstuk 8. In 3 is er al sprake van, in 4 op een andere wijze. En het lijkt naar de explosieve groei van Gods gemeente in de grote aantallen van bekeerde mensen niet minder te worden, als het evangelie ook grenzen mag overschrijden. Buiten Jeruzalem, in Judea en zelf op die plaats die eerst tot verboden terrein door de Heer Jezus zelf was verklaard. Maar waar hij als een van de eerste is voorgegaan om ook daar het evangelie te verkondigen, zelfs aan een overspelige vrouw. Wel, door de uitstorting van de Heilige Geest zijn de grenzen overschreden, zijn de deuren opengegaan, wat meer is, zijn er harten ontsloten geworden. En dat alles door het niet te bevatten en daarom ook terecht genoemde onnaspeurlijke werk van God, de Heilige Geest. En dat is het begin, de inzet eigenlijk van dit wat langere teksthoofdstuk uit Handelingen 8. Op wonderlijke wijze is het evangelie ook geland in een streek waar men ternauwernood had gehoord van de boodschap van de Heer Jezus Christus, de gekruisigde en de opgestane Heere, die zijn geest heeft gegeven, ja, heeft uitgestort op alle vlees. Wel, als dan dat baanbrekende werk, zo mag het gerust genoemd worden, mede door de een van de eerste evangelisten, Filippus, die we veel beter kennen uit het tweede gedeelte van dit hoofdstuk 8, als van het eerste gedeelte, dan zien we in vervulling gaan waarmee ik zo even begon. God doet zijn werk, maar de duivel roert nog steeds zijn staart als die vuile slang. De zegen van het evangelie evenwel zal toch ook uitlopen op de zegen in de zin van de overwinning over al de machten van de hel. En dat is de lijn die we terugvinden in onze tekstversen waar we in het bijzonder vanmorgen bij stil willen staan uit Handelingen 8. Allereerst het 9e vers en vervolgens dan ook wat we zo even hebben gelezen vanaf het 18e tot en met het 21e vers. En een zekere man met name Simon was tevoren in de stad plegende toverij en verrukkende de zinnen des volks van Samaria, zeggende van zichzelf dat hij wat groots was. En we willen deze mens even volgen. We staan stil bij de overwinning, althans het aanvankelijke overwinnende woord van God. Onze eerste gedachte, onze tweede gedachte is dan heel rechtstreeks genoemd als een aanval vanuit de hel, tegenstand van de duivel en zijn machten die hij laat gelden om uiteindelijk als een van de laatste toepassingen te luisteren naar het appel dat dwars door overwinning, nederlaag en aanval wordt gedaan op het geweten. Niet alleen in algemene zin, als er vanmorgen sprake mag zijn van een appel op het geweten, dan is dat ook, hoe kan het ook anders, strikt persoonlijk bedoeld. Dus achterin volgens staan wij stil bij deze tekst, versen 9 en 8 tot en met 21, door stil te staan bij de zegen van het evangelie, de overwinning, de aanval vanuit de hel en het appel op het geweten. Wel, het is een wondere geschiedenis. Zij is ook wel intrigerend genoemd. Dat wil zeggen, zij roept meer vragen op dan vanmorgen in een enkele preek zou kunnen worden beantwoord. Want waarin er sprake is van een overwinningstocht van het evangelie, daar moet ook onvermijdelijk gesproken worden van een nederlaag die geïncasseerd moest worden. En daar kan de duivel, zo weten we dat ook al vanuit de eerste hoofdstukken van Gods openbaring, van Genesis 3 en volgende, daar kan de duivel heel slecht tegen. Kan moeilijk zijn verlies aanvaarden, laat staan ook van harte toestemmen. Wel, dat is eigenlijk de situatie die ons in enkele versen door Lucas, die de Handelingen der Apostelen immers heeft beschreven, onze aandacht wordt gevraagd. En die boodschap is zeer compact gehouden. Immers de eerste 8 versen delen ons mee dat het evangelie, zoals dat is gaan bloeien, de tekenen van bekering en geloof, is ook daar velen tot zegen geweest waar het allerminst verwacht zou kunnen worden. Door die eenvoudige boodschap van de evangelieverkondiging door niemand minder dan Filippus, die we hier en ook vervolgens leren kennen als wat we vandaag de dag zouden noemen een bescheiden dienaar van het woord, die schuil wenste te gaan achter de boodschap die hij mocht brengen. Want dat staat er toch. En Filippus, het 5e vers, we hebben dat wel niet gelezen, maar u kunt hem met één blik in uw opengeslagen Bijbel immers volgen ook vanmorgen. En Filippus kwam af in de stad van Samaria en predikte hun Christus. Meer hoeft er ook eigenlijk niet gezegd te worden. Het is ongetwijfeld zo kort na Pinksteren ook een prediking geweest waarvan we zouden hebben kunnen zeggen, zij was in betoning van geest en van kracht. Maar ten diepste gaat het er niet om, ook al wordt dat soms wel eens anders beweerd en onder woorden gebracht. Hoe het allemaal tot ons wordt gezegd of hoe de boodschap ook op ons overkomt. Het gaat er veel meer om wat er gezegd wordt. Dus de inhoudelijke kant van de zaak staat hier voorop. En hij predikte hun Christus. En die bediening wierp veel vrucht af. Zodat Simon, bijgenaamd de tovenaar, die eerst veel succes in de wereldse zin van het woord oogste, met zijn duivelse, zo niet te zeggen, occulte praktijken, het ook moet zijn opgevallen dat zijn ingebeelde magische kracht werd overtroffen door de macht van het evangelie. Waarvan de profeten eerder hadden betuigd, niet door kracht, noch door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Wel, met de komst van die eenvoudige diaken, die ook te boek mag staan als een van de eerste evangelisten, had Simon, die meende, zo lazen we toch zo even, dat hij wat groots was. Zo zag hij niet alleen zichzelf, maar zo werd ook door andere Samaritanen tegen hen opgekeken. Zij lagen bij wijze van spreken voor hem op de knieën, hingen aan zijn lippen. Zo verleidelijk als meeslepend ook zijn manier van benaderen mogen zijn geweest. Maar Simon, die eerst anderen als echt een tovenaar de zinnen van de mensen had verrukt, raakte op een heel andere manier verrukt, emotioneel in ieder geval betrokken bij de boodschap die ook zijn oor en ogenschijnlijk ook zijn hart moet hebben bereikt. Dat lazen we toch zo even. Dat hij geweldig onder de indruk is gekomen door de tekenen, zelfs de wonderen waarmee het evangelie gebracht door Filippus zijn boodschap mochten vergezellen. Er staat dat het dan velen beschreven dat zij tot bekering en tot geloof zijn gekomen en dat zij zich lieten dopen als een onvermijdelijke consequentie van de hartelijke aanvaarding van de boodschap van Gods genade door het geloof in de Heer Jezus Christus, dan staat het er van Simon nog eens extra apart bij vermeld in de 13e vers. En we vragen ons misschien wellicht in gemoede af waarom van hem nu een uitzondering gemaakt. En Simon geloofde ook zelf. En gedoopt zijnde bleef gedurig bij Filippus. Waarom heeft Lucas, uiteraard onder de leiding van de Heilige Geest, dat na die vele nameloze mannen en vrouwen, hem bij namen noemend, zo neergelegd, zo bewaard, als door God zelf? Wel, op die waarom-vraag kan eigenlijk maar één antwoord worden gegeven. Omdat het God ook hier op deze schriftplaats behaagd heeft om ons hier in deze bijzondere geschiedenis te onderwijzen. En zelfs zij die dwalen als een Simon wel eer ook te brengen in het rechte spoor. Want het staat boven alle discussie ver verheven dat dit moment hier beschreven behoort tot een van de indrukwekkende gebeurtenissen na de uitstorting van de Heilige Geest. En daarom niet zonder reden een vaste plaats heeft behouden in de ontwikkeling van de geschiedenis van Gods kerk. Ze is meer dan vermeldenswaardig. Niet alleen vanwege het haast mysterieuze karakter van die eigenaardige verschijning Simon, die we niet zomaar benoemd hebben. Die we ook nooit zomaar helemaal zullen kunnen volgen. Of begrijpen. Eén ding moet wel, voordat we verder gaan, gemeente, heel duidelijk worden gezegd. Want we hebben de boodschap in feite al gelezen. Hoe loopt het straf af bij deze mens? Hij behoort tot een van die mensen van wie de oude schrijvers al hebben gezegd. Een mens van wie het levenseinde, het begin, of nog beter gezegd het beginsel van het leven heeft opgeklaard. Houdt u die wijze van uitdrukken nog even vast. Ik hoop daar straks ook bij terug te keren. Dus een mens van wie het levenseinde, het levensbegin, of nog beter gezegd het levensbeginsel heeft opgeklaard. En daarom zal de verdere boodschap van vanmorgen zich ook ten volle richten, zonder daarin op te gaan, laat staan in onder te gaan, op deze eigenaardige persoon, Simon, die niet zonder reden genoemd is geworden, de tovenaar. Het zal spoedig blijken waarom hij zoveel aandacht verdient, of in ieder geval krijgt. Want het duurt niet lang. Of het evangelie trekt ook zijn sporen en maakt ook openbaar wat verborgen was. De inzet vanuit de hel kon worden verwacht, want God is immers hier aan het werk. God doet wonderen. Ja, de Heere alleen. Dit is immers niet uit de mens te verklaren. Al deze dingen zijn uit God. Wie had daar vrucht op de prediking verwacht? Wie had vervolgens op de ambtelijke loopbaan van Filippus, als hij naar deze dingen ineens de eenzaamheid op moet zoeken? Naar een grote, misschien wel bloeiende gemeente, naar een verachte plaats. De weg naar Gaza in te slaan, waar hij andermaal tot zegen gesteld zal worden. Voor één. Het wordt wel eens gezegd, het zij bij een intrede of bij een afscheid, al zou ik maar voor één tot zegen zijn geweest. Vaak kan dat ook een verpakking zijn om de hoogmoed van een dienaar wat te camoufleren. Maar bij Filippus was het waar. Een dienaar in hart en nieren. En daarom ook deze beproeving kon hij doorstaan. Hulp van God verkregen hebbende. Want het moet niet gering worden geschat wat hij te verduren heeft gekregen. Als Simon, als een middel in de hand van de duivel, wordt gebruikt en misbruikt om het werk van deze grote dienaar Filippus tegen te staan, aan te vallen, op een in feite huichelachtige manier, die de schijn had van het ware. Hij wekte immers de indruk belangstelling te hebben, op zijn minst, op zijn zachtst gezegd moet dat worden gezegd immers, belangstelling voor het woord. En met name voor dat wat het woord tot gevolg heeft gehad. Hij kon zijn ogen, ook al was hij tovenaar, er niet voor sluiten. Want dat moet ook gezegd, dat is hem niet ontgaan, dat er in de verkondiging van het evangelie, de verkondiging van de ene naam onder de hemel tot zaligheid gegeven, grote dingen hadden plaatsgegrepen. Dingen die ook Simon zelfs met zijn toverkunsten niet wist te verklaren. De gave van de Heilige Geest, de heerlijkheid van het evangelie, waarin de naam des Heren het centrum is, waaruit het hart gevoeld en het hart echt mag kloppen om andere harten in beweging te zetten, zondaarsharten te vernieuwen, levens te doortrekken ook, Dat kan niet verborgen, dat kan niet opgemerkt blijven. Ook niet dat, dat er zelfs meer was te verkrijgen dan geloof en bekering. Namelijk de bijzondere doorwerking van de gaven van de Heilige Geest. En dat laatste, hij zal het niet zo onder woorden hebben gebracht, ontging Simon niet, evenmin de apostelen Petrus en Johannes, die op het goede gerucht van het evangelie van de zendende gemeente, de thuisgemeente uit Jeruzalem, waren gestuurd om, zoals we dat vandaag de dag zouden zeggen, kerkvisitatie af te leggen in Samaria. Niet omdat ze het werk, het ambtelijk werk van Filippus niet zouden hebben vertrouwd. Niet om hem te verbeteren. Of dat wat er nog aan schortte groot uit te meten. Integendeel, als Petrus en Johannes de ontdekking doen dat er wel geloof en bekering werd gevonden, maar dat het merendeel nog niet deelde in de andere gaven van de Heilige Geest, dan kunnen zij niet nalaten wat de Heere in zijn zendingsheerlijkheid hen in het bijzonder had toevertrouwd. Dat de geest van Pinksteren ook voort zou gaan in de bloei, in het voortbrengen van de vruchten van het ware geloof en de waarachtige bekering, die meer is dan een oppervlakkige levensverandering, die uiteindelijk een levensvernieuwing vanuit het hart, dat wederom geboren moet worden, zal voortgaan. En tot zijn stomme verbazing wordt dat laatste ook gezien en opgemerkt door Simon. Ja, we moeten hier misschien wel zoeken naar nog meer krachtige woorden als waarmee eerder hebben geprobeerd de geestesverrukking van deze schijngelovigen onder woorden te brengen. Hij was er, om zo te zeggen, door gefascineerd geraakt. Dat er nog meer te verkrijgen was als alleen dat waarvan hij had gehoord voor de komst van Petrus en Johannes. Het was voor hem iets volslagen nieuws, dat door de oplegging van de handen er nog grotere dingen plaatsgrepen als even tevoren. En ineens komt die oude, niet uit te roeien zonde vanuit het binnenste van Simon niet alleen naar boven, maar ook naar buiten. De hang naar eer, menseneer, aanzien en een haast ongebreidelde macht. En daarom als een uiterste poging van hem, als een uiterste aanval, als rechtstreeks uit de hel, doet hij een verwoede poging om diezelfde gave van de Heilige Geest ook te ontvangen. Niet door de oplegging der handen, maar zoals we dat zo even met elkaar gelezen hebben, vanaf het 18e vers biedt hij in zijn dwaze overleggingen de apostelen een geldsom aan, met de stellige verwachting dat hij dan ook vervolgens als vanzelfsprekend zou kunnen delen in die gaven van God de Heilige Geest waarvan hij, zij het in betrekkelijke zin, ook kennis had mogen nemen. Maar met geen ander oogmerk dat ook zijn persoon en dat zijn werk en zijn naam weer in het middelpunt van de publieke belangstelling zou komen staan. En hier gaat het verkeerd. Hier gaat het roer om zo te zeggen. Als de laatste verzen niet zouden zijn opgenomen in dit schriftgedeelte, een dwaze gedachte, ik geef het toe, gemeente, maar stel, dan zouden we nog goede gedachten van deze Simon de tovenaar hebben gehad. Dan zouden we misschien, waar de kerk zich uiteraard voor moet wachten, reclame mee naar buiten hebben gemaakt met de beste bedoeling. Als een bekeerling die vanuit onze gemeente toch maar was voortgekomen. Maar dat wat de schijn van waarheid in zich droeg, bleek met de daad bij nader inzien echt niet meer dan schijn te zijn. Simon schat hier de situatie volkomen verkeerd in. Niet voor niets liet hij zich gebruiken, misbruiken als een handlanger uit de hel. Ook al blijft wat gezegd is ook gezegd, hij had in ieder geval in de gaten gekregen, er zijn meer machten die onze menselijke machten, ook al zijn ze vaak occult, overstijgen. Maar wat daarbij hoorde, dat was hem ontgaan. En dat tekent hem. Dat tekent hem. Als een mens die slechts betrekkelijke aandacht heeft ontvangen voor het eigenlijke geheim van de boodschap van het evangelie. Hij had er niets, maar dan ook helemaal niets van begrepen dat God de gave van zijn geest met de daad geeft, maar niet op dat mensen verheerlijkt zouden worden, maar dat de verheerlijking alleen hem zou gelden en de grote werken van zijn hand. En daarom moeten we van nu af aan dus ook kritische kanttekeningen maken. Bij alle vraagtekens ook uitdrukkelijke uitroeptekens gaan plaatsen. Als we ons niet slechts in gemoede zomaar te loops afvragen, maar wat stelde dat geloof? Het staat er toch maar, ik las het ook zo even voor uit vers 13, van Simon eigenlijk voor. Hij geloofde ook zelf. En gedoopt zijnde, ook dat nog. Maar is dit het geloof wat wij benoemen met de woorden uit de belijdenis waar zaligmakend? Wel, zo zou ik niet alleen maar u en onze jongeren nog vele vragen willen stellen. Hoe zit dat eigenlijk? Het is immers niet voor niets een van de meest gevoelige zondagen in onze catechismus. Zondag 7. Waarvan ik weet dat daar in het verleden in uw midden uitvoerig uitgepreekt is. Maar hoeveel vragen van u of mijn kant we ook zouden willen stellen om het eigenlijke te willen horen waar we op zitten te wachten. Als een duidelijke boodschap. Hoe moeten we dat verstaan, dat geloof van Simon? Waarom is dat in onze Statenvertaling dan zo benoemd? Wel, niet voor niets, zegt een van de apostelen ook na Pinksteren, als hij zelf is bezocht door die geest, al lang nadat het Pinksteren is geweest, als hij een levende ontmoeting mag hebben met de Heer Jezus Christus, in zijn opstandingsheerlijkheid, wat zeg ik? In zijn heerlijkheid als de ten hemel gevaren koning. U weet over wie ik het heb. Als Saulus van Tarsen is staande gehouden en hij niet verder komt, als de vraag en het kernachtige gebed, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Dan is ook zijn geloof, zoals hij eerder meende te kunnen geloven, inderdaad verleden tijd. En dan is er haast geen onder de gelijke apostelen die zozeer over het geloof heeft gepreekt en geschreven als uitgerekend hij. Door zelfs de toepassing zo scherp aan het hart van zijn lezers en zijn hoorders te leggen, dat het geloof niet aller is. Wel, wat is dan het antwoord anders en niet meer, maar ook niet minder, als dat wat Petrus en Johannes beide als met apostolische volmacht hebben laten horen. En daar zullen we toch ook vanmorgen mee moeten doen. Ook al blijven er dan nog vragen over, die wij zo graag beantwoord hadden zien worden. Er is geen ander antwoord dan het voluit gezaghebbende woord van God dat eenmaal klonk. Tot grote ontsteltenis van deze verbouwereerde Simon de tovenaar. Op zijn vraag, het moet haast geklonken hebben als een smeekbede, geef ook mij deze macht, opdat zo wien ik de handen opleg, hij de Heilige Geest ontvangen. Heeft Petrus in verontwaardiging terecht gezegd, uw geld zij met u ten verderve. Ge hebt geen deel nog lot in dit woord. En dat is eigenlijk de uiterste toepassing van vanmorgen. Want uw hart is niet recht voor God. Dat is wat. Dat is wat. Het zal je maar gezegd worden, ook al kunnen wij ons geen van allen, tenminste ik hoop dat niet, in de plaats stellen van Simon met zijn manier van leven. De boodschap komt niet minder met een geweldig appel op ons alle geweten terecht. Ook voor deze dienst en niet minder ook voor het geheel van onze levenswandel. Niet maar als een vraag, maar als een woord dat als een scherp snijdend zwaard dwars door onze ziel zou moeten gaan. Uw hart is niet recht voor God. Ontdekkend, ontmaskerend allereerst uiteraard voor deze mens tot wie deze woorden het eerst gericht zijn geweest. Om door de grond te zakken, nietwaar. Maar prediking van deze wondere geschiedenis na Pinksteren is toch meer gemeente als slechts iets aan te halen van wat uitzonderlijk moet zijn geweest. Verkondiging is toch meer dan nieuwe of oude dingen die als bekend verondersteld mogen worden ten gehore te brengen. Prediking is toch meer als het aanhalen van bekende voorbeelden en bekende, goed in het gehoor liggende geschiedenissen. Ook al is het in dit geval dan toch een geschiedenis waarvan dat niet zomaar kan worden gezegd. Het ligt helemaal niet zo goed in het gehoor. Want alles van onze kant wordt bij lange na niet tot onze tevredenheid beantwoord. En ik zal u dan ook dat antwoord wat u wenst te vernemen schuldig moeten blijven. Waarom staat er dan hier dat hij geloofde? Waarom staat er hier dan dat hij tot bekering kwam? Als het uiteindelijk niet waar bleek te zijn. Het levenseinde van deze mens zou zijn levensbegin en beginsel zijn uiteindelijke motieven gaan opklaren. Hij is niet de eerste geweest. Hij is ook niet de laatste geweest. Waar het evangelie dat spoor heeft getrokken, ontdekkend, vermanend. En niet voor niets is aan deze naam van Simon de tovenaar nog de afschuwelijke zonde van de simonie verbonden geworden. Die met name de tijd van de reformatie heeft opgespeeld waar het kerkelijke ambt verkwanseld dreigende worden. Omdat er allerlei geestelijke tussen aanhalingstekens leidslieden waren die meenden ook op welke slinkse wijze dan ook, het zij door de aanbieding van schoonklinkende beloften of zelfs een klinkende munt. U kent de voorbeelden. Bijzondere gaven, al was het uitwendig, voor te wenden, uit te stallen. Wel eens van gehoord, jongelui, de simonie. Dat komt uit Handelingen 8 voor, dat kan niet anders. En die zonde heeft zich ook in de loop van de geschiedenis op allerlei mogelijke manieren herhaald. Misschien niet meer zo striks als we dat hier naar de letter van het evangelie beschreven vinden. Maar zo gaat dat vaak met bepaalde kerkelijke zonden, eigenaardige uitdrukking, ook alweer. Maar ik hoop dat een goede verstaander niet meerdere woorden nodig heeft. Want er komt wat voor op het terrein van de godsdienst. Er komt wat voor, niet waar, ook in het brede kerkelijke leven. Dat niet alleen ambtsdragers zich ernstig moeten afvragen, ook al weten zij zich van God geroepen. Het moet eigenlijk een zaak zijn van dagelijks zelfonderzoek. Van wat wel genoemd is de geestelijke discipline. Want ook van het hart van een dienaar geldt immers. Het is arglistig, dodelijk, meer dan enig ding. Wie zal het kennen? En het hart van zijn hoorders. Ook al horen zij misschien graag spreken. Dat werd ook gezegd van het merendeel van de Samaritanen. Ze hoorden ook Simon de Tovenaar graag spreken. Indrukwekkend, meeslepend, imponerend, inspelend misschien alleen maar op het menselijk sentiment. Maar het was alles tot eer en glorie van Simon als tovenaar. Meende niet alleen. Hij ging er zonder meer van uit dat hij wat groots was. En daarom, u hebt uw voorbeelden bij de hand. We zeggen ze maar niet hardop. Het is genoeg om nu met deze boodschap, zoals dat vroeger wel werd gezegd. En ik zeg dat niet om ouderwets over te komen, in tegendeel. Maar het is goed dat er een moment in de prediking komt dat we zeggen, we zullen tot onszelf inkeren. Eigenlijk onvoorwaardelijk noodzakelijk, als de weg die tot bekering moet leiden, tot onszelf in te keren met deze zielsborende vraag van grenzeloze diepte, is mijn hart recht voor God? Ik zei zo even, Simon is niet de eerste, maar helaas ook de laatste niet geweest. Die een ogenblik, een gedaante misschien heeft gehad, ook al gaat dat hier te ver om te spreken over een gedaante van godzaligheid. Maar u weet van wie dat onder andere wel wordt gezegd in de Nieuwtestamentische brieven. Maar die de kracht daarvan niet hebben gekend, maar hebben verloochend. Onder wie mensen zijn geweest van wie de beste verwachtingen werden gekoesterd. Van wie wordt het immers niet gezegd? Demas. Wat heeft Paulus een pijn gehad, een verdriet toen hij hem zag terugkeren tot deze wereld en al zijn vermaak. En dan die verleidende kunsten van Hymenaeus en Philetus. En wat noem ik allemaal moeilijke namen, denken de jongeren misschien. Wel, vergeet niet, er was ook in de kring van Jezus vertrouwelingen, zijn discipelen, van het eerste uur, een Judas. Die ook voor een geldsom, zei het met heel andere oogmerken, zijn meester heeft verraden. En ook in zijn levenseinde, met zijn levensbegin en beginsel opgeklaard. Gemeente, komt er ook vanmorgen op aan. Om die vraag niet slechts te stellen, maar ook beantwoord te zien worden. Want ik hou op met het noemen van voorbeelden. U kent ze. U kent ze misschien pijnlijk. Als een verborgen kruis dat u met u mee moet dragen. Zeker als het gaat om een van uw kinderen. Zoveel belovend. U hield ze ten doop hier of elders. Ze mochten op de tijd waarop we dat verwachten, terwijl het nooit gewoon is, belijdenis afleggen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En dan zijn er wel echt hier, ik doe dat niet om oude wonden open te trekken, dat zij verre. Maar er zijn er elders, er zijn er overal. Je kunt er, dat weet ik ook wel, de ouders altijd niet voor aanzien, maar je blijft wel als ouders met vele vragen achter. En het ging zo goed. En het was toch waar? Ze hebben het zo gemeend. En niet alleen bij kinderen en kleinkinderen, het komt ook in allerlei verhoudingen voor, zelfs tot in de kring van de ambtsbroeders. Dominees, ouderlingen, diakenen. U hebt er ongetwijfeld van gehoord. Zo is ook één van wie ik weet dat anderen maar zwegen als die en die broeder het woord voerde. Van wie ik zelfs heb gehoord, wat kon hij ontroerend bidden. Als er leesdienst was, dan was het net alsof er een dominee op de preekstoel stond. En toen hij een ziekbed kreeg en sterven moest, toen kwam ook aan zijn levenseinde openbaar en moest hij met droefheid bekennen. Het ene nodige waar hij anderen altijd op had gewezen, zelf miste. Wel gemeente, wie kan dan zalig worden als het zo nauw luistert en het luistert nou niet waar? Is mijn hart recht voor God? Is mijn geloof waar? Of beeld ik me slechts wat in? U weet dat zich dat de discipelen van de Heer Jezus ook hebben afgevraagd. Na die ontmoeting met hem en de rijke jongeling. Ook veelbelovend. Al deze dingen. Maar dat ene miste hij. En dat ene deed hem afhaken. En dat diezelfde Petrus hier ook genoemd in een totaal ander verband de vraag heeft gesteld. Wie kan dan zalig worden? En gelukkig geeft de Heere daar ook het antwoord op. Wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. Maar ondertussen zitten we met die openstaande vraag die beantwoord zal moeten worden. Is mijn hart recht voor God of is het niet? Is het geen, ik denk, o Heere, tot uw eer? Of tot mijn eer en meerdere glorie? Hoe kan ik dat weten? Wel vanuit het woord, dat heel duidelijk. Maar vaak zoeken we vanuit het woord toch naar klare, concrete beelden. Maar gemeente, ik hoop dat onze jongeren zo kennen... De grotere werken die wat in pas munt in deze tegenwoordige tijd. Dat is toch het goede van deze tegenwoordige tijd. Bij alles wat minder goed moet worden genoemd. In pas munt zijn uitgegeven in kleine hand samen boekjes van de bekende bisschop Rael. Het christenleven in deze tijd. De praktijk van de godzaligheid als het gaat om de waarheid van binnenuit. Dan zegt hij achter en volgens, toets u aan deze 7 bijbelse normen. Achter en volgens, hoe kan ik weten of mijn hart rechtgesteld is voor God, mijn maker, die mij kent en doorgrond als geen ander. Dan noemt hij achter en volgens een vernieuwd hart. Hoe kan ik het weten? Daar komen nieuwe begeerten uit voort. Een door God vernieuwd hart kent gebrokenheid, kent verslagenheid, kent droefheid over de zonde. Het is een hart dat geheel en al op Christus heeft leren vertrouwen. Op zijn genade heeft leren bouwen. Een hart dat recht is gesteld voor God. Weet zich ook gereinigd, geheiligd. Het is ook een biddend hart, een afhankelijk hart, dat strijd kent van binnen en van buiten. En de laatste toetssteen is zeker niet de minste. Het is eerlijk. Eerlijk gemaakt. Oprecht en waarachtig. Wel, gemeente, leg uw leven. Leg uw en jouw leven is naast deze onbedrieglijke toetssteen van het woord waarmee wij willen gaan besluiten om niet in het onzekere te blijven voortleven. En wat Simon ontbrak was waarachtig berouw over zijn zonde. Ook al heeft Petrus alle moeite gedaan, hem zelfs tot bekering geroepen. Maar hij heeft die roepstem niet vertaald. Het enige wat hij zocht te ontvluchten, dat was de toorn van God als een welverdiend oordeel. Om in de lijn van onze catechismus te blijven. Hij heeft misschien wel gewild dat dat zou veranderen. Bid gij lieden voor mij tot de Heer, opdat niets over mij komen van hetgeen gij gezegd hebt. Maar hij heeft niet gevraagd, is er nog een middel om de welverdiende straf te ontgaan, om tot genade te mogen komen? Wel, dat middel is er. Dat ligt er in de middelaar, in de Heer Jezus Christus, die door Filippus ook aan het hart is gelegd van zelfs deze Simon. Maar het is Gods macht en vrij macht beide om het ook in het hart te werken. Dat hart dat niet wegloopt als het gevraagd wordt. Bid. Bid in waarheid en oprechtheid. Doorgrond mo God en ken mijn hart. Beproef en zie of mij gemoed iets kwaads en onbehoorlijks voedt. Om dan geen punt te zetten, maar een komma. En doe mij toch met vaste treden de weg der zaligheid betreden. Amen. Gemeente, eindigen met dankzegging. Heer, u bracht ons vanmorgen weer onder uw woord. En dat geeft ons meer dan één reden om u daarvoor ootmoedig te danken. Hoe we ook onder dit woord hebben gezeten, hoe we ons daaronder ook bevonden hebben. Het is een ongekend en daarmee ook een onverdiend voorrecht dat u ons nog gegeven en gelaten hebt om hier te mogen zijn als onder de beademing van uw Heilige Geest. Opdat we zouden leven. Leven vanuit de ware bron van u. Die het leven zelf zijt. En die het leven geeft. En ieder die u daarom heeft leren smeken. Heere, gun dat leven ook aan onze zielen. En vermeerder het. Vermeerder het. Tot meerdere eer en heerlijkheid van u. Die zondaren verkiest, zaligt en heiligt. Houdt en neemt in uw waarheid. En dat te allen tijd. Wilt u ook genadig vergeven? Want ook dat blijft nodig. En telkens weer noodzakelijk om te vergeven. Al wat niet was naar uw wil. Doe verzoening over al het onze, Heere. En bekroon uw werk. Ja, behoud dat. Ook in het midden van ons. En gedenk aan ons. In uw genade. Laat het zien en laat het blijken, Heere. Ook als wij vanavond weer samen mogen komen onder datzelfde woord van uw grootheid en van uw heerlijkheid. Waarin de boodschap dezelfde zal zijn. Namelijk dat u geen lust hebt in de dood van de zondaar, maar daarin dat hij zich bekeert en leeft uit genade alleen om Jezus wil. Amen. Gemeente, de slotzang is uit dezezelfde psalm, het eerste vers. Niets is o oppermajesteit bedekt voor uw alwetendheid. De zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader, de vertroostende gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.